vroeg net of de familie van de Songo was aangekomen en zei, sort of. Zo zijn we allemaal, hè? We zijn een sort of familie van elkaar. Heel blij om de Songo weer te zien. Hoe lang hebben we elkaar niet gezien? 10 jaar of zo. Ik was aan het bidden en opeens... Ja, dat is leuk als je bidt, hè? Dan plopt opeens zo'n naam in je hoofd. En opeens plopt een Songo in mijn hoofd. Ik weet nog, we hebben elkaar... Ik ben een keer in Kuurne geweest. Helemaal in het begin. We zijn in Zuid-Afrika samen geweest. En van alles samen gedaan. En gerotzooid. En weet je, het mooie is, we gaan allemaal een weg met God. Iedere persoon. En dat gaat door hoogtes en door dieptes heen. Maar ik heb één ding gemerkt... Als je echt je leven aan hem gegeven hebt, dan kan niets jou scheiden van de liefde van Christus. Wat er ook gebeurt in je leven, dingen kunnen vallen, er kunnen moeilijke dingen gebeuren in je leven, er kan ziekte komen in je leven, er kan van alles. Maar er is één ding dat blijft en er is één ding waar je op kunt bouwen en er is één iemand die een anker voor je ziel wil zijn en dat is mijn God. Moet je teleurstellen, al zouden jullie me allemaal verlaten. Ik heb hem nog steeds. Echt waar. Echt waar, dat is zo'n... Hij is de rots waarop je kunt bouwen. Met tranen of met gejuich, met gelach. In teleurstelling. Maar je kunt nog steeds op hem bouwen. Geweldig om je te zien. Ik ga je het woord geven in de Songo. Laten we hem een keer een Afrikaans welkom heten. Hè? Want ik kom veel uit Afrika. Francine, hoe gaat dat daar? Ja, precies. Kom op allemaal.
Oké, wel, goedemorgen iedereen. Nu ga ik echt blozen. Oké, ik ben niet, hoe zeg je dat, gewend om in het Nederlands te spreken. Dus ik ga mijn best doen vandaag. Mocht ik een schriftgedeelte misquoteren, my apologies, mijn excuses alvast. Ik moet ook heel veel groetjes doen van mijn vrouw, Marjolein, die kon er vandaag niet bij zijn. Die is bij onze kerk in Rotterdam aanbidding aan het leiden en aan het voorgaan. Dus mijn naam is Songo uit Congo. En wij, mevrouw en ik, wonen in België. We wonen in Essen. En we leiden een kerk in Rotterdam. En ik ben tot bekering gekomen in Jamaica. God woont in Jamaica. Voor zij die het nu weten, hij woont daar. En dus in mijn jonge jaren... Heb ik veel met jou al opgetrokken en het is geweldig om te zien wat God gedaan heeft door zijn leven en door het leven van Kors en Kobe en alle mensen die ik van gezicht wel herken, maar niet meer helemaal goed hun naam weet. Dus het is leuk om hier te zijn. Ik wil eerst even bidden, misschien als dat goed is. Ja? Als dat niet goed is, doe ik het toch. Oké, dank u Vader voor uw kracht, voor uw heerlijkheid. Heer, ik dank u wel dat u onze God bent en niets of niemand, zoals Joa zei, kan ons scheiden van uw liefde. En ik bid vandaag, Heer, dat uw woord ons hart mag grijpen, onze levens mag transformeren, ons mag inspireren, ons dichter mag brengen bij uw doel, het doel die u heeft voor ons leven, dat we een wapen mogen zijn in uw handen, een instrument die uw liefde vertolkt aan deze maatschappij. In Jezus' naam. Amen. Amen. Ik wil even beginnen met een tekst uit 2 Korintiërs hoofdstuk 5 vers 14. 2 Korintiërs hoofdstuk 5 vers 14. Mocht je een Bijbel hebben of een Bijbel-app. 2 Korintiërs 5 vers 14 zegt dit. Het zegt, want de liefde van Christus dringt ons die tot dit oordeel gekomen zijn. Oeh, dit is herziene, staat een vertaling. Amen. Oké. Als één voor allen gestorven is, dan zijn wij allen gestorven. En hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven is en opgewekt is. Amen? Dat woord dringt ons, het zegt, want de liefde van Christus dringt ons. Het woord dringt ons is eigenlijk het Griekse woord synecho, wat betekent stevig vastklampen, een stevige grip die ontsnappen onmogelijk maakt. Dat is wat Gods liefde met ons doet. Hij pakt ons vast, hij grijpt ons uit de kroeg, uit de coffeeshop, uit de casino. Die plaats waar jullie nooit komen, nooit zijn geweest natuurlijk. Maar ik ken die plaatsen. En hij pakt ons leven en hij transformeert ons. En het zegt dat de liefde van Christus dat met ons doet. En in 1 Korinthe hoofdstuk 12 praat het over de gaven van de geest. En in 1 Korinthe 14 praat het over de gaven van de geest. En 1 Korinthe 13 praat het over liefde. En het zegt dat eigenlijk liefde de sleutel en het fundament is van alles. En ik denk bij mezelf van, ja, weet je, hoe zit het met mijn liefde? Hoeveel hou ik echt van mensen? Ik heb 17 jaar gepredikt. Ik heb voor kleine groepen, grote groepen gestaan. In allerlei, ik denk 44 landen geweest. Maar hoeveel van alles wat ik deed was echt gefundeerd of gemotiveerd door echte liefde? Heel veel was eigenlijk een beetje gemotiveerd door ambitie. Leuke selfies. Als ik eerlijk ben. En ik vraag me soms af van, echte liefde. Hoe zit het daarmee in ons leven? Want is groei zonder liefde wel groei? Is geestelijke power zonder echte liefde wel echte groei? Is motivatie voor God zonder liefde voor elkaar wel echte motivatie? Toen was het stil in Tunesië. Ja, en ik ben gewoon eerlijk vandaag. En ik denk, Heer, ik moet terug naar liefde. Ik moet terug tappen van de bron. Terug echt van mensen houden. En echt, intappen in wie hij is. En een aantal jaar geleden was ik heel erg ziek geworden. En het was een beetje kantje boord of ik het zou halen of niet. Mijn vrouw was hoogzwanger van onze derde baby, Manoa. En toen kwam de dokter en hij zei, ja, je hebt waarschijnlijk kanker. En het was een beetje een moeilijke periode. En in heel die fase van operaties en pijn en stress en heel dat gedoe, besefte ik in één keer van, ik heb zoveel bezig geweest met kerk, maar nooit echt van mensen gehouden. En ik dacht, wauw, Heer, ik bekeer me van gebrek aan liefde. En dat heeft eigenlijk ertoe geleid dat ik heel veel dingen niet meer ben gaan doen. Niet meer op zoek gaan naar grote stadiums of grote podiums. Of het proberen van het maken van een naam. Of, weet je, en het is interessant hoe God je dan een soort van ontgift van verkeerde ambities. Misschien klinkt dit bekend of niet. Maar goed, anyway. Ik ben er nog steeds, dank God. Ja, anders had jou al moeten spreken vandaag. anyway, dat is even een idee. Niet echt mijn boodschap. Ik wil het vandaag hebben over vier principes die de eerste kerk toepaste, waar we terug naartoe moeten. En ik wil het halen uit het boek van Handelingen, uiteraard, de eerste kerk. En het zijn vier sleutels wat ik geloof die echt heel belangrijk zijn om effectief te zijn in onze generatie. Eerste principe wat ik wil over hebben is het principe van onbegrensd geloof en onbegrensde groei. Onbegrensd geloof en onbegrensde groei. Als je kijkt in Handelingen in hoofdstuk 1 vers 15 begonnen ze met 120 mensen. In Handelingen 2 ging het naar 3000 mensen. En als je verder kijkt, dan op een gegeven moment, dan zeggen ze dat bijna heel de stad gevuld werd met hun leer. En ik vraag me af, hoe komt het? Het kwam door onbegrensd geloof en onbegrensde groei. Hebben wij vandaag onbegrensd geloof. En staan we open voor onbegrensde groei. Ik vond het leuk om de getuigenis van Joa te horen. Hoe hij onderweg naar de kerk eigenlijk bezig was met God en mensen ontmoet. Soms denk ik van ja, soms ben ik een beetje angstig om Nederlanders, Belgen aan te spreken over het evangelie. Klinkt dat bekend? Soms laten we angst in ons leven regeren. Maar God is een God die reageert op ons geloof. Jezus kwam naar zijn thuisstad en hij kon niets doen omdat er ongeloof was. En ik geloof dat God ons wil uitdagen vandaag. Om te vragen van hoeveel geloof je? Hoe ver durf je op mij te vertrouwen? Geloof je dat ik kan genezen door jouw handen? Het is leuk om deze atmosfeer om statements te maken van ja Heer, gebruik mij Heer. Ken je dat? Dat je zegt, gebruik mij Heer. Doe het door me heen. En dan sta je in de Albert Heijn. En er staat iemand naast jou in een rolstoel. En de Heilige Geest zegt, kom op. Nu is het moment. Ken je dat? Nee? Niemand? Oké. Ja, misschien ben ik de enigste, weet je. Maar dan daagt God je uit en zegt, kom aan. Nu is het moment om echt te doen wat je zei toen je mij aan het aanbidden was. En dan daagt hij je uit om te stappen in onbegrensd geloof. Onbegrensd geloof. Amen. Handelingen 21, vers 20. Misschien kunnen we dat even met elkaar lezen. Handelingen. Even kijken. Handelingen 21, vers 20. Even zoeken. Yes. En toen zij dat gehoord hadden, prezen zij de Heere en zeiden tegen hem, u ziet broeder, hoeveel duizenden Joden er zijn die geloven. En zij zijn allemaal ijveraars voor de wet. In de tijd van de eerste kerk woonden er ongeveer, naar schatting, tussen de 250.000 en de 200.000 mensen in Jeruzalem. En op het einde van Handelingen wordt er geschat dat er rond de 100.000 van de mensen in Jeruzalem tot bekering zijn gekomen. Dus bijna de helft van de stad geloofde in Jezus. Kan je voorstellen hoe Terneuzen eruit zou zien? Als de helft van Terneuzen en al die plaatsen die ik niet kan uitspreken, allemaal tot bekering zouden komen. Dat zou te gaaf zijn. Maar het kan alleen maar als wij God niet langer in een doosje stoppen en onbegrensd geloof hebben. Amen? Als wij ons geloof durven, in geloof durven zien en durven, voorstellen, amen, yes, dank je voor de vertaling. Durven voorstellen dat het kan. Want God reageert op ons geloof. Amen. God wil groeien door een kerk die nieuwe ideeën durft te proberen. In onze gemeente Rotterdam heb ik op een gegeven moment hebben we flyers besteld. 50.000 flyers, allerlei flyers, ook briefjes die eruit zagen als 50 euro biljetten. En we zijn de straat op gegaan. En zijn allerlei dingen gaan doen om mensen over Jezus te vertellen. Vol passie, vol vuur. Week na week na week. Flyers uitdelen. Meer dan, ik denk 50.000, 60.000 ongeveer. En weet je hoeveel mensen er tot bekering kwamen? Nul. En op een dag ging ik naar het park in Rotterdam zonder flyer. En gaf ik 3 dakloze mensen een kopje koffie. En 2 van de 3 die gaven hun leven aan Jezus. Huh? Dus ik heb net 50.000 flyers uitgedeeld. En er komt niemand tot bekering. En 3 kopjes koffie brengt 2 mensen tot bekering. Dus het is soms tijd om nieuwe ideeën uit te proberen. Waardoor God iets nieuws kan doen. Ja? Klinkt bekend? Nee. Oké. Maar weet je, ik denk soms moeten we een koffiebediening beginnen. Om gewoon mensen koffie, weet je, om iets nieuws te durven doen.
om hetzelfde evangelie op een nieuwe manier te brengen. Vroeger woonde ik in Den Haag. En dan had je iedere dinsdag, vlakbij de VND, mensen met een gitaar die daar stonden te zingen. En dan hoorde je de frustratie van alle voorbijgangers. Van, jongen. Wat een geluid. Snap je? En soms moeten we het evangelie op een nieuwe manier brengen. Mijn vrouw die heeft een tablet. En maakt ze allerlei house beats mee. En dat mixt ze door de worship heen. En we krijgen mensen van de straat die staan te dansen op straat op haar muziek. En we proberen gewoon op nieuwe manieren hetzelfde evangelie in een nieuw jasje te brengen naar deze generatie. Amen. Dus God wil groeien door een kerk die nieuwe ideeën en nieuwe strategieën durft uit te proberen. Yes? De eerste kerk deed dingen die nieuw waren, ook voor hen. Maar durven we uit te stappen in geloof? God wil ons uitdagen van kramp naar kracht, van twijfel naar vrijheid, vrijmoedigheid. De eerste kerk was een kerk van onbegrensd geloof en onbegrensde groei. Ik denk soms dat een van de een van de sterktes van de zeeuwen is hun stabiliteit en hun nuchterheid. Klinkt niet bekend, maar... Weet je, in Afrika, als je een microfoon hebt en geluid, dan komen mensen. Maar maakt niet uit, ik bedoel, mensen laten gewoon een kip vallen en gaan gewoon luisteren, weet je. Wat gaat hij doen dan? Ja? Weet je, mama's komen met een kind op de rug luisteren, wat zegt de predikant? Maar tezelfde tijd is soms nuchterheid wat ons blokkeert om vrijmoedig te zijn. Ja? Weet je, al heb je maar één schriftgedeelte in Afrika. En je maakt heel veel lawaai en je herhaalt het. Weet je, mensen komen, amen. Weet je. Ja. Het is heel makkelijk om in een Afrikaanse kerk te spreken. Je moet maar één schriftgedeelte gewoon herhalen en komt wel goed. Gewoon freestylen. Gewoon. Je ziet wel waar je uitkomt. Als ze nou een half uur moe worden, dan stop je er maar mee. Ja. Maar de kerk in Afrika groeit. Ja. Geen airconditioning, helemaal niks. Gewoon palen en een dak. En het zit vol. Mensen komen. En soms is ons nuchterheid de blokkade tot Gods kracht. Maar ik bid dat jullie niet zal beperken. Amen. Dat jullie als CFC. CFC, zeg je het uit? Ja. Een kerk zullen zijn van onbegrensde groei en onbegrensd geloof. Het tweede is in Handelingen hoofdstuk 2 vers 14. Als je hem even met me opslaat. Handelingen hoofdstuk 2 vers 14. Het zegt in vers 14, maar Petrus, die daar met de 11 andere apostelen stond, verhief zijn stem en sprak tot hen, Joodse mannen, en u allen die in Jeruzalem woont, dit moet u bekend zijn, en laat mijn woorden tot uw oren doordringen. Het zegt in vers 14, maar Petrus, die daar met de 11 andere apostelen stond. In het Engels zegt het, Peter stood up with the 11. Petrus was de man die ook Jezus had verloochend. Was de man die heel hoge pieken had en heel veel diepe dalen. Hij was de man die ook op water had gewandeld. Die in het moment van crisis eigenlijk er niet was. Hij was een beetje net zoals ons. Soms heel gemotiveerd. En soms iets minder gemotiveerd. En toch stonden de 11 samen met hem. De Petrus die zijn fouten had, die zijn karakterissues had, stonden ze toch met hem. In andere woorden, ze rekenden hem niet aan de fouten die hij had gemaakt in de tijd van de crisis. En ik geloof dat een van de sleutels, als we opwekkingen willen zien, dan moet er een einde komen aan voortdurende interne kritiek en bekvechten op elkaar. Ik ben het moe om met christenen ruzie te maken. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik ben het echt moe. Weet je, er wordt zoveel geroddeld, er zijn zoveel mensen die elkaar aanvallen, maar zij stonden met elkaar. Zeiden Petrus, we laten je niet in de steek, we zijn hier met jou. Weet je, en het is soms dat soort mentaliteit dat nodig is om echt Gods kracht te zien voortgaan. Soms gaan kerken kapot gewoon omdat mensen voortdurend ruzie maken. Maar niet in CFC. Amen? We gaan ophouden met elkaar te kritiseren. We hebben allemaal onze fouten. We hebben, ja, sommigen van jullie niet, maar we hebben allemaal onze fouten. Ja? Ze lieten hem niet vallen. Ze hielden op met voortdurende kritiek en bekvechten. Yes? Amen. Jezus herstelde ook Petrus. In Johannes 21 ging hij hem opnieuw herstellen, omdat hij toch nog steeds potentieel in hem zag. Weet je, als we echt naar elkaar kijken, door Gods ogen zien we het potentieel in elkaar. Zien we het goud in elkaar. Zien we Gods kracht in elkaar. En niet alle issues die ons soms irriteren. Ja, ik heb 3 zonen. En ze hebben heel veel gaven, muzikaal, van alles. Maar ze zijn vooral gespecialiseerd. Hun grootste gave is in het slopen. Ik weet niet of dit bekend is. Ja, sommige mensen die kinderen hebben weten wat ik bedoel. Soms denk je, er zijn dingen die kunnen niet stuk. Zij zullen een manier vinden om dit te slopen. Ja, dus als er iets moet gesloopt worden in je huis, je kan me altijd bellen. Ik leen ze uit voor een weekend of een week. Ze zijn gespecialiseerd in het slopen van dingen. Dus dat is natuurlijk heel interessant, heel leuk om mee te lachen, maar dat doet heel interessante dingen met je bloeddruk. Weet je, dan heb je momenten dat je denkt, Heer, waarom? Mijn bloeddruk kan dit niet meer aan. Ik wil gewoon ze sturen naar Timbuktu of Aruba of andere landen, gewoon voor een week. Ik zei tegen mevrouw, soms moeten we ze gewoon aan de muur nieten, gewoon dat ze blijven hangen. Gewoon voor een half uurtje. Zo. Ja, prijs de Heer voor kinderen. Zo. Het zijn fantastische kids, we houden van ze. Maar soms. Dank u, Jezus. Ik ben blij dat ik nog niet grijs ben. Yes. Amen. Yes. Maar er kwam een einde aan voortdurend interne kritiek en bekvechten. En daardoor bewoog God. Weet je, de Bijbel praat in Psalm 133 of 134 over de eenheid. Als we één zijn, dan komt de zalving van God. Als we één zijn, ze waren één en dan kwam Gods kracht. En ik geloof soms dat een van de strategieën van de Satan is om steeds verdeeldheid te brengen. Om steeds ruzie en irritatie en... Dat klinkt niet bekend, ik weet het, maar goed. Amen. Oké. Okay. derde punt. In Handelingen 5, misschien kunnen we even lezen. Handelingen 5, vers 40 en 41. Handelingen 5, vers 40 en 41. Handelingen 5, vers 40 en 41. En zij lieten zich door hem overtuigen. En toen zij de apostelen bij zich geroepen hadden, geestelden zij hen en geboden hun dat zij niet zouden spreken in de naam van Jezus. En lieten hen gaan. En zij dan gingen weg uit de tegenwoordigheid van de raad en waren verblijd dat zij waardig geacht waren omwille van zijn naam smaad te lijden. Huh? Dus ze werden geslagen en ze waren happy. Ze werden eigenlijk vernederd en toch waren ze blij. Ik noem het derde punt, het omarmen van vervolging, crisis en problemen. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik hou niet van problemen. Ik probeer ze zoveel mogelijk te vermijden. Ja? Maar er is een aspect dat als je echt Jezus volgt, ga je kritiek krijgen. Als je echt het evangelie predikt, als je echt het licht van deze wereld bent, dan komt er een contrast tussen licht en duisternis. En het maakt niet uit hoe lief je bent, of hoe fris je ruikt, of hoe je eruit ziet. Je gaat op een gegeven moment tegenstand krijgen, doordat je het juiste woord predikt en doordat je Jezus bent, het licht, deel van zijn lichaam bent in deze wereld, word je vervolgd. Jezus zegt in Matthäus 5 vers 11, zalig bent u als men u smaadt en vervolgt en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van mij. Omwille van wat? Omwille van mij. Er zijn collega's die je niet leuk vinden. Er zijn buren die je misschien niet leuk vinden. En je denkt, wat kan ik eraan doen? Maar het heeft niet met jou te maken. Het komt door Jezus. En als wij beseffen dat er tegenstand komt doordat wij deel zijn van Hem, dan hoef je het ook niet persoonlijk op te nemen. Ja? Johannes 16 vers 33 zegt Jezus dit. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat u in mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben. Maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Ik had gehoopt dat hij had gezegd, in deze wereld zul je vakantie hebben. Naar Hawaii. Cruises naar Aruba. Maar hij zegt, in deze wereld zul je verdrukking hebben. En soms hoor ik predikanten op YouTube, weet je wel. Daar luister ik soms naar. En het is 10 stappen om geen problemen te hebben. En 5 stappen om een doorbraak. En er wordt een soort van christendom gepresenteerd. Waar als je de juiste dingen doet, dan komt alles goed en heb je nooit problemen. Heb je dat ooit eerder gehoord? Dat soort, weet je. Maar hoeveel van jullie weten dat dat niet werkt? Je mag in tongen bidden en de duivel bestraffen. Maar die problemen en die aspecten die je geloof uitdagen zijn er nog steeds. Maar Jezus zegt, in mij zul je vrede hebben. Niet de maand, maar in hem. Yes? In hem heb je vrede. En zijn vrede is beter dan alle vakanties. Je kan op vakantie gaan en het kan regenen. Maar in hem heb je vrede. Yes? Ja? Yeah? In hem heb je vrede. Ja, dat woord vrede is het Hebreeuwse woord shalom. Dat betekent heelheid. Alle aspecten. Letterlijk zegt het nothing broken, nothing missing. Dus niets gebroken, niets ontbrekend. Hij is onze vrede. In tijden van crisis is hij onze vrede. Weet je, mijn vrouw was hoogzwanger. En de dokter kwam met slecht nieuws. En ze reed naar huis in mijn auto. En ik lag daar. En ze vroeg aan God, gaat Songo dood? En God zei nee. En vanaf dat moment ontving ze kracht. Ze ging kaarten bakken, het huis schilderen. Ze ging van alles doen met haar dikke buik. Omdat ze kracht had ontvangen in hem. Hij is beter dan Oprah en Dr. Phil en al die mensen. Hij is echt tevreden. Jezus brengt echt tevreden. Yes? Amen? Ik ben in Jamaica geweest. Heel veel geweld daar. Maar bij Jezus is echt tevreden. Yes. Omarm het feit dat Jezus je zal leiden door de stormen. Hij zal je leiden door je crisis. Hij zal je leiden door wat je ook meemaakt. Vertrouw op God. Stel je vertrouwen op God. Amen. Nummer 4. Dat vind ik een hele mooie. God gaf een kans aan gewone mensen om in Gods bovennatuurlijke kracht te wandelen. God gaf een kans aan gewone mensen om in Gods bovennatuurlijke kracht te wandelen. Handelingen 4 vers 13. Misschien kunnen we dat even opslaan. Handelingen 4 vers 13. Zegt in vers 13, toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en merkten dat zij ongeleerde en eenvoudige mensen waren, verwonderden zij zich en herkennen zij hen als mensen die met Jezus samen geweest waren. Dus eigenlijk de schriftgeleerden herkenden dat zij eigenlijk niet gestudeerd hadden en niet de juiste achtergrond hadden, maar ze eigenlijk ongeleerd en eenvoudige mensen waren. Jezus koos eigenlijk niemand die eigenlijk onder de fariseeën kwam, behalve Paulus. En als je ziet, alle discipelen hadden allerlei andere beroepen. Lucas was dokter, Petrus was visser, er waren verschillende gewone mensen, net zoals u en ik. En ik denk dat religie vaak ons passief maakt, maar relatie activeert ons. Religie maakt ons passief, maar Gods relatie met Jezus maakt ons actief. En ik geloof dat God jou, u en ik, een kans wil geven om te wandelen in zijn bovennatuurlijke kracht. Niet onze kracht, maar zijn kracht. Yes? De Bijbel praat in Romeinen 8 vers 19 over het openbaar worden van de zonen van God. En ik denk dat als ik denk aan wandelen in Gods kracht, dan denk ik aan drie dingen. Denk ik aan discipelschap, mentorschap en leiderschap. Als je kijkt in het boek van Handelingen, was er een aspect van discipelschap, van mentorschap en van leiderschap. En ik geloof dat God deze kerk ook wil bouwen op die fundamenten. Dat jullie een kerk zullen zijn waar mensen niet in luiers blijven zitten, maar uitgedaagd worden om te groeien. Misschien is het allemaal bevestiging, misschien doen jullie het allemaal, weet ik niet. Maar dit is wat ik ontving om jullie te vertellen. Dus discipelschap, mentorschap en leiderschap. En de vraag is dan, waar ben jij? Misschien ben je nog in discipelschap, maar daagt God je uit naar mentorschap. Misschien ben je in mentorschap en daagt God je uit naar leiderschap. Misschien ben je in leiderschap en zegt God, je moet opnieuw naar de fundamenten van discipelschap. Want één ding is duidelijk. Bij Jezus is niemand arrived of aangekomen. Of we zijn allemaal kinderen van God. We moeten steeds opnieuw leren. Ja? Amen. En dus groei is heel belangrijk. Maar God geeft gewone mensen een kans om te wandelen in zijn bovennatuurlijke kracht. Bovennatuurlijke kracht betekent dat het niet van hier komt, maar het komt vandaar. Het komt niet door jou doen en je zweten en in Jezus naam. Nee, het is hem. En als je gewoon hem zijn werk laat doen, dan heeft hij eigenlijk jou bijna niet nodig. Yes? Dus God wil jullie handen gebruiken. Hij wil jullie gebruiken op een bovennatuurlijke manier als je zegt ja, Heer. Handelingen 13. Misschien in sluiten wil ik even vier punten aanhalen die ik ontving voor jullie als kerk. Handelingen 13 vers 1 tot en met 3. Misschien, ik heb me niet verdiept in wat jullie allemaal doen als kerk. Misschien zijn het bevestigingen, misschien zijn het nieuwe dingen, misschien ook niet. But anyway, dus in Handelingen 13 vers 1 zegt, en er waren in Antiochië, in de gemeente, al daar, enkele profeten en leraars, namelijk Barnabas, Simeon, die Niger genoemd werd, Lucius van Cyrene, Manahen, die met Herodes de viervorst opgegroeid was, en Saulus. En terwijl zij de Heere dienden en vasten, zei de Heilige Geest, zonder voor mij zowel Barnabas als Saulus af voor het werk waartoe ik hen geroepen heb. Toen vasten en baden zij, en nadat zij hun handen opgelegd hadden, lieten zij hen gaan. Wauw. Hoeveel kerken durven mensen gewoon uit te sturen? Wauw. Succes. Ga ervoor. En de drie punten die ik had ontvangen was dat God jullie als kerk een zendingskerk wil maken. En hij zei tegen me dit, dat er een profetisch woord is uitgesproken over dit gebied, meer dan 100 jaar geleden, over een zendingskerk. Kerk. Maar dat in zekere zin geaborteerd werd. Maar dat God zegt, pak dat opnieuw op. Jullie zijn een zendingsgemeente die mensen gaat uitsturen. Naar andere landen, naar andere plaatsen. Het tweede wat hij zei, is een trainingscenter. Hij liet me zien, een trainingscenter, fulltime trainingscenter. Misschien doen jullie dat al, weet ik niet. Maar ook om mensen te helpen om kerken te planten. Yes? Een trainingscenter, misschien klinkt het bekend. Anyway, ik hoor wel het geluid. Zijn jullie wakker, Tunezen? Yes? Oké, een trainingscenter. Een fulltime trainingscenter die mensen zal helpen om kerken te planten. En het derde wat hij me liet zien. Ik weet niet hoe ik dit juist zeg hoor. Maar ik zag een denktank voor sociaal-economische projecten in derde wereldlanden. Ja, een denktank voor sociaal-economische projecten in derde wereldlanden. Met name in Afrika en Latijns-Amerika. En het vierde, ik ga het nog straks even herhalen. Het vierde wat hij me liet zien was een vuurtoren. Hij liet me zien dat deze kerk was als een vuurtoren die verdwaalde schepen terugbracht in de haven voor herstel. Herstel van leiders en herstel van gebroken christenen. Yes? Dat betekent niet dat dat alleen voor mensen is die hier staan op het podium, maar ook voor jullie. Dat God jullie wil gebruiken om mensen te herstellen. Yes? Ik herhaal het even. Ten eerste is, net zoals in Antiochië, zijn jullie geroepen om een zendingskerk te zijn. Een kerk die mensen uitstuurt. Dat betekent dat ze jullie ook gaan nodig hebben, eenmaal dat ze gestuurd worden. Ja? Mevrouw en ik hebben in Zuid-Afrika gewoond. En het is leuk, niet alleen om gestuurd te worden, maar ook dat iemand die achterblijft, die ook nu en dan eens belt of bemoedigt of aan je denkt van, hé, ik bid voor jou. Hé, staat niet alleen voor. Het tweede is een trainingscentrum. Ik zag een trainingscentrum voor kerkplanters waar mensen uitgestuurd werden. En ook een denktank voor sociaal-economische projecten. Als je nadenkt, de eerste kerk die nam ook sociale projecten aan om transformatie te brengen, onder andere voedseluitdeling, etc. Maar echt specifiek voor derde wereldlanden. En het vierde was een vuurtoren voor verdwaalde schepen. Amen. Dus ik geloof dat met deze vier sleutels God jullie wil uitdagen als kerk. Om te wandelen in onbegrensde groei. Om te wandelen in zijn kracht. Om te wandelen in wat hij voor jullie heeft. Yes? Kunnen we even staan met elkaar? Yes. Misschien als sessie, als jij misschien even kan spelen. Is dat oké? Yes. Halleluja. Weet je, het is soms alleen een ja-woord aan God wat genoeg is. Vaak in ons hoofd denken we dat we heel veel dingen voor God moeten doen. Maar het enige wat hij verlangt is gehoorzaamheid. En ik moet zeggen, ik wist soms ook niet wat God van plan was met mijn leven. Vaak zei ik, God, ik kan het niet doen in mijn eigen kracht. En hij zei, ja, dat klopt. Ik kan het niet in eigen kracht. En doordat ik ja zei, gebruikt hij mij. Stuurt hij mij naar landen, plaatsen, eten die ik niet eens kan omschrijven wat ik eet. En een ja is genoeg. Halleluja. Vader God, ik dank u. Heer, voor uw zalving en de kracht vandaag. Heer, ik dank u wel dat u nog steeds dezelfde bent. Heer, dezelfde. Heer, die uw Heilige Geest uitstort op de Pinksterdag. Heer, dat de Geest van God nog steeds hier is. Heer, ik dank u wel voor profetische woorden die hier zijn uitgesproken. Die zijn uitgesproken over deze gemeente, maar ook over dit gebied. Meer dan 100 jaar geleden was hier een beweging van Gods geest. En Vader God, we pakken dat op in de geest, in de naam van Jezus. We spreken uit, Heer, dat u opnieuw gaat bewegen hier in Zeeland. In Zeeuws-Vlaanderen, in België, in Nederland, in Jezus' naam. En ik dank u wel, Heer, dat van hieruit zonen en dochters zullen uitgestuurd worden. naar de uithoeken van de wereld. In de naam van Jezus. En ik dank u wel, Heer God. Heer, dat u vandaag iets nieuws gaat beginnen. In de naam van Jezus. Vader, ik bid, Vader, dat het vuur uit de hemel zal vallen in deze plaats. Vader God, hetzelfde vuur die Elia voelde, Heer, toen hij naar u bad, Heer. Hetzelfde vuur die Mozes voelde toen hij voor de zee stond en sloeg op het water. Vader, die kracht, Vader God die David had toen hij voor zijn Goliath stond. Vader God, ik bid, Vader, dat de Heilige Geest, Vader God, die de gevangenis deed schudden en de poorten openbrak, Vader. Vader God, dat die geest zal vallen op elk gezin vandaag in de naam van Jezus. Vader God, ik dank u voor een frisse zalving van die Heilige Geest. En als u hier bent vandaag en u zegt, ik wil door God gebruikt worden. Boven natuurlijk. Ik kan het niet in eigen kracht. Ik ben misschien maar een timmerman. Wat dan ook. In mijn onbekwaamheid ben ik gehoorzaam. In mijn onbekwaamheid ben ik beschikbaar. Als u dat bent vandaag, wil ik vragen of u naar voren wil komen. Ik wil met u bidden. En ik geloof dat God u zal aanraken, zal verfrissen. Dat zijn kracht door u heen zal gaan. Amen. Halleluja. Dank u Jezus. Dank u Jezus. Dank u Jezus dat uw liefde onbegrensd is. Heer, dat uw kracht geen limitaties heeft. Heer Jezus, dat u zoekt naar mensen die beschikbaar zijn. Die gehoorzaam zijn. Instrumenten die willen dienen in uw hand, Heer. En Vader, ik dank u wel, Heer. Heer God, dat u bij machte bent om ons, gebroken wie we zijn, onbekwaam die we zijn, Heer, maar beschikbaar voor u. In Jezus' naam. Halleluja. Dank u, Jezus. Vader, ik dank u wel voor de mensen die hier staan vandaag. Vader God, ik bid, Heer. Heer God, dat u opnieuw, Vader God, hun harten aanraakt, Vader. Vader God, mag uw geest door hen heen stromen, Vader. Vader, als elektriciteit, Heer. Vader God, ik dank u wel, Heer, dat alle kwalificaties, Heer, die we, waarmee we onszelf soms teniet doen, waarmee we onszelf soms gewoon minachten, Vader. Vader God, ik dank u wel, Heer, dat u dat omdraait, Vader God. En dat u ons zelf laat zien door uw ogen, Heer. Vader God, het goud die u in ons gelegd heeft, Vader. Vader God, de kracht die u in ons wil uitstorten, Vader. Vader, ik dank u wel vandaag. Heer, kom met uw kracht vandaag. In Jezus' naam. Hef je handen op naar God. Verwacht het van Hem. Dank je, Jezus. Dank je, Jezus.